Goedemiddag, broeders en zusters. Mag ik vanmiddag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Titus. De brief van Paulus aan Titus. Hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Titus 1 vanaf vers 1, daar staat Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die na de godzaligheid is, in de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd, namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onze zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en de Heere Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen, en dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwenman, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewin zoeken, maar die gaarne herbergt, die de goeden lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. En dan lees ik nog hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. En dat zijn dan enige woorden uit deze brief van de apostel Paulus aan Titus, die hij noemt zijn oprechte zoon naar het gemeen geloof. Zo staat het in vers 3. De apostel Paulus beschouwde Titus als zijn zoon, zijn kind, zijn erfgenaam, zijn opvolger in zekere zin. En u moet dan ook beseffen dat deze brief niet geschreven werd aan alle gelovigen in het algemeen, maar de brief werd nou eenmaal geschreven aan een gelovige in het bijzonder, een gelovige die door Paulus hooggeacht werd en die mede door de bediening van de apostel Paulus geschikt gemaakt werd om ook verantwoordelijkheden te kunnen dragen te midden van broeders en zusters, in de gemeente, in het huis Gods dus. Vandaar dat zo iemand ook genoemd wordt een huisverzorger Gods, zo heet dat in vers 7, een huisverzorger Gods. Het is daar de vertaling van het Griekse oikonomos, dat wil zeggen het normale woord voor huishouder, het beheer van het huis, dat betekent het. En iemand als Titus, maar een apostel in het algemeen, is nou eenmaal zo'n huisbezorger of huisverzorger Gods. Hij is belast met het beheer van een huishouding, niet omdat hij daar de chef van is, de eigenaar van is, maar omdat hij daartoe is aangesteld door de huiseigenaar zelf. En zo is het met elke dienstknecht van God. Hij is aangesteld door God zelf, of hij is geen dienstknecht van God. Dat is geen theologie, dat is gewoon Nederlandse taal. Hè? Een dienstknecht van God, die is aangesteld uiteraard door God zelf en door niemand anders. Of zo iemand noemt zich hooguit dienstknecht van God, maar is dat in de praktijk niet. En is het zo dat de apostel Paulus hier de richtlijnen die hij zelf van zijn Heer ontvangen heeft ook doorgeeft aan iemand die hij beschouwt als een van zijn opvolgers. Immers moeten ook vaststellen dat Timotheus door de apostel Paulus als zodanig gezien werd. En deze brieven van aan Timotheus en aan Titus zijn er ook brieven van de apostel Paulus gericht niet tot gelovigen in het algemeen, maar tot gelovigen in het bijzonder. Tot enkele gelovigen namelijk, die ook met name genoemd worden, die bij de apostel ook bekend waren. Mensen namelijk, gelovigen namelijk, die in feite geroepen waren tot een bijzondere taak. En dan zult u zeggen, ja, maar het is toch voor elke gelovige het geval. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar het blijft natuurlijk zo dat het dikwijls geen zin heeft om bepaalde richtlijnen of adviezen te geven aan sommige gelovigen. Om de eenvoudige reden dat wij van tevoren weten dat ze die richtlijnen, die adviezen, toch niet zullen opvolgen. Omdat ze niet van plan zijn, simpelweg, omdat ze niet van plan zijn om zich te gaan gedragen als huisverzorger Gods. Omdat ze gewoon geen oudste, om dat woord er maar te gebruiken, of ouderling willen wezen. Omdat ze nou eenmaal geen opziener willen zijn, zoals hij genoemd wordt in vers 7. Kortom, dan hebben we het over gelovigen die hun geloof hooguit zien als een soort levensverzekering. Zo van, ik kom er wel, want ik geloof en dus kom ik er wel, dus ben ik behouden enzovoorts. En wel, zulke mensen, wel, die kun je wel toespreken, maar het heeft in de praktijk niet zo geweldig veel zin. Dus mocht u nou vanmiddag zeggen, dat woord dat van ik vanmiddag gehoord heb, dat sprak mij niet zozeer aan, dan geeft u daarmee meteen uw eigen positie te kennen. Zodat ik van tevoren maar alle kritiek even wegveeg. Hè? Dat is wel zo makkelijk. Dan weten we tenminste over wie het gaat. Ik wil zeggen, de deur staat nog open. Dus, hè? Maar goed. De apostel, voordat hij schrijft, zegt hij eerst wie hij zelf is. Paulus, namelijk een kleintje, ik ga niet op al die details in, maar ik roep ze toch even op om te laten zien waar de apostel het eigenlijk over heeft. Paulus, en Paulus, zijn naam betekent dat hij belemmerd was. In de praktijk betekent dat hij klein was en hij schijnt, althans volgens de Corinthiërs, hij schijnt volgens de Corinthiërs ook klein van stuk, klein van gestalte geweest te zijn. Hij stelde niet zoveel voor, het was geen imposante verschijning, de apostel was zich dat ook bewust. Maar bovendien is dat klein zijn de positie van elke gelovige en zelfs van een dienstknecht van God. Want wie een dienstknecht van God wil zijn, die moet klein zijn naar de normen van deze wereld. Dat is een eenvoudige zaak, want zo was het met de Heer Jezus Christus ook. Niettemin Paulus, een dienstknecht Gods, een dienstknecht van God. Daarmee neemt de apostel Paulus ook alle kritiek op voorhand weg. Dat betekent namelijk dat de man niet ingehuurd was door de een of andere commissie die vond dat Titus maar eens een keer een vaderlijke, een vermanende, een pastorale brief moest ontvangen. Integendeel, Paulus was niet gehuurd door de een of andere organisatie om bepaalde werkzaamheden te verrichten of om de doelstellingen van die organisatie na te streven. Maar hij was alleen maar een dienstknecht van God. Dat heeft me wel verbaasd in het verleden, nu niet meer hoor, maar het heeft me wel verbaasd dat die apostelen, dat die nooit een of andere organisatie achter zich hadden staan, geen kerkelijke groepering, geen organisatie. Ze waren persoonlijk verantwoordelijk, ze hadden een verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer en ze gingen ook op grond van die persoonlijke verantwoordelijkheid uit om het evangelie te prediken, dan wel in het algemeen het woord van God, het woord der waarheid dus, om te onderwijzen. Dat is wat ze deden, omdat ze daartoe geroepen waren, niet door mensen, maar door God zelf. En dat is de enige goede positie. Natuurlijk, ik weet het wel, je kunt zeggen, ja, maar die is meer geroepen voor dit en die meer voor dat. En die heeft een roeping, ik ken iemand die had een roeping voor Oostenrijk, maar die had alleen geen geld om er te komen. Dat was wat lastig natuurlijk, maar die ging zitten wachten, want de Heer had hem voor Oostenrijk geroepen. En dat leek mij ook niet zo gek, want eerlijk gezegd, Je kunt er leuk met vakantie naartoe natuurlijk, het is een prachtig land, hè. Maar goed, in ieder geval, het is soms niet gek om een roeping voor een bepaald land te hebben, maar dat denken wij dan. En wij zijn ook aan het jargon gewend, iemand heeft roeping voor zus, iemand heeft roeping voor zo. Er zijn mensen die lopen in Nederland en die hebben een speciale roeping voor voor een minderheidsgroep waarvan de naam nu ook ontschoten is. Maar in ieder geval voor minderheidsgroeperingen. De een werkt onder Tamils, de ander werkt onder Arabieren. Ik heb er geen verstand van, want ik laat het me zomaar te binnen schieten. Maar zo is dat nou eenmaal. Dat is eigenlijk gek. Ik vraag me altijd af, wat doen die mensen als ze een gewone Nederlander tegenkomen? Brengen ze die ook het evangelie of hebben ze daar geen roeping voor? Ik heb daar altijd problemen mee, een beetje. Hè? Ja. Ik weet niet, misschien dat Bonifacius roeping voor Friesland, dat zou best kunnen. En met succes natuurlijk, daar kan ik verder niks van zeggen. Maar je weet het, en wat gebeurt er nou als je de andere mensen tegenkomt? He? Je kunt wel zeggen, ik heb roeping voor om het evangelie te prediken onder de Joden. Of wij hebben een organisatie die gericht is op het prediken van het evangelie onder de Joden. Maar wat nou als je iemand tegenkomt die geen Jood blijkt te zijn? Begrijpt u? Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar dat is niet mijn doelstelling. Of daar ben ik niet voor gehuurd. Of dat zie ik zo niet zitten. Ik bedoel geen kritiek op iemand te hebben of op organisatie. Ik bedoel alleen u te confronteren met het verschijnsel dat wat voor organisaties er ook zijn. We moeten ons realiseren dat we zijn dienstknechten van God of we zijn dienstknechten van mensen. En als we menen het evangelie te moeten brengen, dan doen we dat als dienstknecht van God. En die bepaalt wel wanneer en waar wij de gelegenheid krijgen om over die waarheid te spreken en een getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. En daarbij gaat het natuurlijk niet aan om te vragen of het wel in Oostenrijk is, of dat het wel een Jood is, of een Tamil, of een Arabier, of misschien een Fries. Je weet het maar niet, hè. Dat speelt helemaal geen rol. Er is maar één boodschap die bestemd is voor alle mensen. Gelukkig wel. Vandaar dat we dat verschil tenminste niet hoeven te maken. We hebben een boodschap, die is voor Jood en Heiden, voor Jood en Griek en Barbaar. Paulus noemt ze alle drie. Ik geloof nooit in één adem, maar goed. Maar hij noemt ze wel alle drie. Joden en Grieken en Barbaren. Voor die allen was hij een schuldenaar om hen het evangelie te brengen. En we kunnen wel zeggen, hij was een apostel der Heidenen. Maar dan moet ik er meteen bij zeggen dat dan dus niemand uitsluit. Want Heidenen is de term voor de gehele wereldbevolking van vandaag aan de dag. Het zijn allemaal Heidenen. Want een volk van God in die zin bestaat vandaag aan de dag niet. En als men geen volk van God is, dan is men een heiden. Dat is nu eenmaal het normale Bijbelse onderscheid. En de apostel Paulus, die predikte dan ook inderdaad het evangelie aan heidenen en zelfs aan Joden, omdat hij hen beschouwde als de belangrijkste heidenen. Dat verschil bestond helemaal niet. En het bestaat tot vandaag aan de dag ook niet. In onze bedeling zeker niet, waarbij ik dan toch nog moet zeggen dat ook in andere bedeling er geen andere naam onder de hemel gegeven wordt waardoor een mens, wie dan ook, moet zalig worden. Dat kan echt maar op één manier. En daarom, wanneer wij die boodschap, dat evangelie, die kracht Gods tot zaligheid spreken, verkondigen, hoe we dat maar noemen, dan is dat als dienstknecht van God, waar dan ook, hoe dan ook en aan wie dan ook. En dat was de positie van Paulus, maar dat is de positie uiteraard van elke dienstknecht van God. Hij kan zich daarin niet beperken, hij moet altijd bereid zijn om te doen wat zijn Heer en zijn opdrachtgever hem opdraagt. En dat is wat de apostel Paulus dan ook doet. Soms met moeite, soms met erg veel moeite, met verdriet mag ik wel zeggen. De andere keren met blijdschap. De ene keer ging het makkelijk, de andere keer ging het wat moeilijk. Soms bracht het hem aanvaarding. Soms bracht het hem erkenning. Soms werd hij geëerd in plaatsen waar hij kwam. In andere plaatsen werd hij vervolgd en gestenigd. En wat iets meer zei. Maar in elk geval, hij deed zijn werk. En dat is het werk van een dienstknecht van God. Maar vergis u niet. Dat is niet specifiek bestemd voor iemand te midden van de gelovigen die wij aanwijzen. En die zeggen, kijk, dat is er één. Want dat is een misverstand. We moeten ons goed realiseren dat de schrift ons leert dat een ieder die komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, die wordt en is daarmee bekwaam gemaakt om te zijn dienaar van het nieuwe verbond. En als wij godsdienstige mensen zijn, dan zijn wij dus dienstknechten van God. Dat is precies hetzelfde. De terminologie is alleen iets anders, niet eens veel. Als je godsdienstig bent, in de Bijbelse zin van het woord, wel, dan ben je een dienstknecht van God. Het punt is alleen dat er gelovigen zijn die zich aan die dienst in de praktijk onttrekken. Die zeggen, ik geloof het wel, maar verder geloof ik het wel. Hoef het toch niet uit te leggen, hè? Leuke klus voor iemand die het vertalen wil naar een andere taal, hè? Ik geloof het wel, maar verder geloof ik het wel. Dat komt erg veel voor. Zij zijn dienstknechten van God, maar onttrekken zich aan die verantwoordelijkheid. Dat gaat ook niet van niet zomaar, want het zal ook consequenties hebben uiteraard. Men kan niet een kind van God zijn, het eigendom van God zijn, een dienstknecht van God zijn, zonder ooit een keer verantwoording van dat dienaarschap en van dat rentmeesterschap af te leggen. Want daartoe is een gelovige geroepen. Om de Heer te dienen doet hij dat niet. Wel, hij zal inderdaad verantwoording moeten afleggen over zijn dienst. Zo is het nou eenmaal, want staat er, wij zullen alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is nou eenmaal zo. En daarbij gaat het er niet om of wij al of niet in de hemel komen, want dat staat op voorhand vast. Maar daarbij gaat het er wel om de vraag wat er met ons leven als gelovigen hier op aarde gebeurd is en wat er door ons lichaam geschied is. Of beter gezegd, gaat om de vraag wat de Heer door ons en in ons heeft kunnen doen. En of wij getrouwe dienstknechten geweest zijn of dat wij behoorden tot die categorie van dienstknechten die hun pond bewaarden in een zweetdoek en begroeven omdat ze het toch niet nodig hadden. Dat ze naar eigen idee dat deden. Daarom, het zijn ernstige woorden. Paulus was dienstknecht van God en hij schreef aan iemand die hij ook beschouwde als een actieve dienstknecht van God, namelijk aan Titus. Paulus noemt zich dan ook dienstknecht van God. Hij noemt zich ook vervolgens in vers 1 nog steeds een apostel van Jezus Christus. Dat betekent dat hij een gezondene was. Want dat betekent apostel. Wij hebben dat verbasterd tot zendeling. En tegenwoordig worden zendelingen gestuurd door zendingsgenootschappen. Dat is helaas zo. Misschien moet het ook wel zo, daar gaat het nou niet om. Misschien zijn er geen andere mogelijkheden, ik bemoei me daar nooit mee. Maar één ding weet ik, als men een gezonder is, zou men gezondere moeten zijn van God zelf. Of men zou een gezondere moeten zijn van Jezus Christus. En dat was de apostel, gezonden door Jezus Christus. En dan staat er dat dat in overeenstemming is met het geloof der uitverkorene Gods. Want zo staat het, hè? Naar het geloof der uitverkorene Gods. Wel, men kan slechts een uitverkorene God zijn als men gelooft. Dat is wel een omstreden zaak. Bij sommigen, maar goed, dat is mijn schuld ook niet, zeg ik altijd maar. Daar heb ik niks aan doen. Maar de Bijbel leert nou eenmaal dat een ieder die gelooft op grond van zijn geloof uitverkoren is. De Bijbel leert dat wij zijn uitverkoren in Christus. En dat betekent, dus in hem staat er, in Efeze 1. En dat betekent dat als men niet in hem is, is men niet uitverkoren. Is men wel in hem, dan is men uitverkoren. En hoe komt men in hem? Nou, door geloof. Door geloof worden wij verbonden met de opgewekte Christus, met de levende Christus. Dan zijn we één plant met hem geworden. En op grond daarvan zijn en worden wij uitverkoren. En op grond daarvan wordt ook een bestemming voor ons bepaald. Zo zit het nou eenmaal. En dat geloof der uitverkorene Gods is een uitdrukking die dat alleen al bevestigt. Want een uitverkorene is een gelovige. Let wel, op grond van zijn geloof is hij uitverkoren. Niet andersom. De Bijbel leert niet dat iemand gelovig wordt omdat hij uitverkoren was. Maar de Bijbel leert dat iemand die tot geloof komt op grond daarvan uitverkoren is. Abraham geloofde God. En God koos hem. Uit Ur der Galdeeën enzovoort. Het is maar een heel eenvoudig voorbeeld. Waarom men er zo moeilijk over heeft gedaan, kan ik me wel een voorstelling van maken, maar ik durf het niet eens te zeggen. Waarom dat is, waarom men dat veranderd heeft, zal ik maar zeggen. Met de Bijbel is er niet twijfelachtig over. De Bijbel is zeer gedecideerd en zegt dat God niet de mens aanneemt. Er is bij God geen aanneming des persoons. Dat mag dan bij Calvijn misschien geweest zijn. Ik zei misschien. Maar dat mag dan bij Calvijn misschien geweest zijn, maar bij God is het niet. En God kiest geen mensen, bij God zijn geen mensen uitverkoren, God kiest geloof. God ziet het hart aan en met het hart gelooft men. God kiest geloof en God koos de gelovige Abraham. God koos niet Abraham om gelovig te zijn, maar God koos een gelovige Abraham en toen was hij uitverkoren. En door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. En als Abraham geen gelovige geweest was, zou God hem nooit geroepen hebben. Dat is een heel eenvoudige zaak. En zo is het met ons ook. Als we dan uitverkorenen zijn, is het op grond van geloof. En dat is ook wat hier staat. Naar het geloof der uitverkorene Gods. Het is God geweest, het is de Heer Jezus Christus geweest, die Paulus gemaakt heeft tot dienstknecht en apostel. Paulus' uitverkiezing tot dienstknecht en apostel is op grond van geloof. Daarom staat het er ook. Naar, dat betekent in overeenstemming met, naar het geloof der uitverkorene Gods. Dat betekent ook dat ieder die gelooft op grond daarvan geroepen is om dienstknecht van God te zijn en eventueel zelfs een apostel. Dat hoeft niet per se natuurlijk, maar bij sommigen was dat wel zo. Naar het geloof der uitverkoren Gods. God heeft gekozen. God heeft Paulus gemaakt tot dienstknecht. Jezus Christus heeft Paulus gemaakt tot apostel. God heeft deze gelovige Paulus uitverkoren. En daar gaat het maar om. Het geloof der uitverkoren Gods. En bovendien staat er de kennis der waarheid die na de godzaligheid is. Want wat geloven deze uitverkorenen? Wat geloven die uitverkorenen nou? Wel heel eenvoudig, de waarheid. Zo staat het, hè? Hij is dienstknecht en apostel naar het geloof der uitverkorenen Gods en naar de kennis der waarheid. Want dat is wat men gelooft. Het woord van God, het woord der waarheid. En men heeft dus kennis van deze waarheid. Een waarheid bovendien die naar de godzaligheid is. Dat betekent dat die waarheid niet alleen in overeenstemming is met de godzaligheid, maar bovendien leidt tot godzaligheid. Dat is een algemene Bijbelse waarheid die ook heel eenvoudig is, maar heel weinig bekend schijnt het. Dat is namelijk dat de waarheid is naar de godzaligheid. De waarheid leidt tot godzaligheid. Als men voor God aanvaardbaar wil zijn, als men deel wil krijgen aan de zaligheid van God, dan kan dat alleen door de werking van de waarheid en door kennis te hebben van de waarheid. Want de waarheid, wel, dat zegt de Heer Jezus zelf, die zegt, uw woord is de waarheid. Het woord der waarheid noemt Paulus het later. Men zal dat woord moeten kennen om godzalig te worden. Niks anders dan dat. Daar zit het probleem natuurlijk, in het laatste. Er zijn er niet zoveel in christelijk Nederland die zullen ontkennen wat hier staat. Namelijk dat kennis der waarheid na de godzaligheid is. En er zullen er ook niet zoveel zijn die zeggen dat men door geloof behouden moet worden. Maar het probleem komt pas als je erbij zegt door geloof alleen. Ik heb in het verleden wel gemerkt dat als men spreekt over Maarten Luther, nou ik toch met de hervormers bezig ben, dan zullen we maar eens een paar aanhalen. Maarten Luther, ja, dat was een Duitser, dat kon hij ook niet helpen, maar dat was nu eenmaal zo. Maar goed, Maarten Luther, die van hem wordt verteld dat hij tot het inzicht kwam dat men door geloof gerechtvaardigd werd. Op grond van Romeinen 1, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En achteraf heb ik gemerkt dat dat verkeerd gezegd is. Dat was niet de vondst van Luther, dat was niet zijn herontdekking, dat de mens door geloof gerechtvaardigd werd. Maar zijn herontdekking was dat de mens gerechtvaardigd werd door geloof alleen. Men heeft later het alleen weggelaten. Maar de specifieke boodschap, specifieke geloof, de specifieke ontdekking van Maarten Luther was dat een mens gerechtvaardigd werd enkel en alleen door geloof en door niks anders. Dat begrijpt u wel goed. Ook een orthodoxe Rooms-Katholiek, want dat bestaat, zal niet ontkennen dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. En ook in die kring vindt men inderdaad gelovigen. Daar is alles niet mee gezegd, maar men vindt er gelovigen. Ik heb ze in ieder geval gevonden. Maar waar het om gaat is dat men zou geloven dat men gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. Want door geloof, door kennis, door aanvaarding van het woord der waarheid, kortom door geloof in de waarheid alleen, wordt men zalig. En ontvangt men Gods zaligheid. Het enige wat God honoreert is nou eenmaal geloof in zijn woord. Zoals het er staat, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, dat was dan Romeinen 4 inmiddels, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. En op dat laatste komt altijd de kritiek. En op dat laatste komt altijd de vijandschap. Want, zeg maar je moet toch ook. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof. Ja, maar, en dan komt er nog een heleboel meer natuurlijk. Maar die heleboel dingen meer, die worden hier ook aangehaald. Ik heb het niet gelezen, maar die heleboel dingen meer, die worden hier omschreven als Joodse fabelen en geboden der mensen die van de waarheid afkeren. Dat was vers 14 van Titus 1. Zie. Daarom bestraf hen scherpelijk, vers 13, daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Dat is een heel leuk schriftgedeelte, dat mag je vandaag de dag niet meer lezen, want het is discriminerend. Maar goed. Maar de apostel zegt namelijk, over die Cretenzen, de inwoners van Kreta, want Titus was hier op Kreta, en deze brief werd bezorgd op Kreta. Paulus zegt dat onder die Cretenzen was er één, die was bovendien een dichter. En die had gezegd dat de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, vers 12, kwade beesten en luie buiken. Dat zijn prachtige uitdrukkingen natuurlijk, voor dingen die op zich niet zo prachtig zijn overigens. Maar de apostel zegt dan, deze getuigenis is waar. Hij doet het wat tactisch, hij zegt niet, ik vind dat het zo is. Hij zegt, een van die Cretenzen zegt dat het zo is en hij heeft gelijk. Zodat aan de ene kant veroordeelt hij hier de Cretenzen, aan de andere kant zegt hij, zij hebben gelijk. Maar goed, en wat de apostel dan tegen deze Titus zegt is, daarom bestraf hen, die Cretenzen, dus scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Ze mogen dan naar het leven van de oude mens zeer ongezond zijn, leugenachtig kwade beesten en luie buiken, whatever that may be. Hè. Maar in elk geval, hij zegt, het gaat er maar om dat ze gezond zijn in het geloof. En dat ze zich niet begeven tot Joodse fabelen. En als u niet weet wat Joodse fabelen zijn, staat het erachter. Gewoon, geboden der mensen. Wetticisme. Leven onder wetten en wetjes. Dat zijn Joodse fabelen. Dat zijn die fabelen die ook vandaag aan de dag in het zogenaamd christendom gepredikt worden. Maar die wel degelijk natuurlijk hun voorlopers hadden in het Jodendom. Waar precies dezelfde wettische opvatting van het woord van God gepredikt werd. Hun was immers het woord van God geworden tot gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, Jesaja 28, hier een weinig, daar een weinig, enzovoorts. Nou, dat zijn Joodse fabels, zijn geboden van mensen, waarvan de apostel in de Colossensebrief zegt dat ze door het gebruik toch weer verloren gaan. Ze worden constant veranderd, er wordt constant aangewerkt. De wetjes moeten toch aangepast worden, maar ze lopen altijd achter en de mens wordt een slaaf van deze regelingen, van deze Joodse fabelen, van deze geboden der mensen. Want het blijft nu eenmaal zo dat de waarheid, ja, wat doet de waarheid? Die maakt vrij immers. De waarheid maakt vrij. Dat is wat Paulus leert aan de gelaten. De waarheid zal u vrijmaken. Het is trouwens ook wat de Heer Jezus predikt. Hij zegt het ook ronduit. De waarheid zal vrijmaken. Hij zegt, de geest zal u in de waarheid leiden, maar die zal u meteen ook vrijmaken ook. En overal waar wij gelovigen tegenkomen, die in de praktijk niet vrij zijn, wel, daar hebben we te maken met gelovigen die de waarheid niet kennen. En dan bedoel ik niet alleen dat ze die waarheid niet weten, want misschien weten ze die wel, maar ze kennen hem niet, want kennen is niet alleen weten, maar kennen is ook er deel aan hebben. Kennen is dat men dingen weet, maar dat ze ook een onderdeel uitmaken van het denken van de mensen, van zijn wezen. Dat is kennen. Het kan wel best zijn dat u de waarheid weet, maar de vraag is of u de waarheid kent. De vraag is of u de waarheid gelooft. En overal waar gelovigen in de praktijk van hun leven, zelfs in de praktijk van hun geloofsleven, niet vrij zijn, kennen zij de waarheid niet. Dat is glashard gezegd, maar zo is het nou eenmaal. Dat blijkt in de praktijk altijd, en dat niet alleen, het woord van God zegt het ook. Kennis leidt tot vrijheid. Zij genadig is, ik hoorde laatst van een broeder, dus je niet zo ver uit de buurt, een broeder die zei, wij houden hier niet zo van al die zelfstandige gelovigen. Was een broeder die nogal, die een leidinggevende broeder, in bepaalde kringen, maar goed, ik zou het niet vertellen verder. Maar die zei, we houden hier niet van die zelfstandige gelovigen. Maar laat ik u zeggen, dat ik hou van zelfstandige gelovigen, van onafhankelijke gelovigen. Gelovigen die alleen afhankelijk zijn van hun Heer en verder van niemand. Weet u wat het zo mooi is, als je gelovigen hebt die niet afhankelijk zijn van hun plaatselijke gemeente? Dat zijn precies de gelovigen die tot steun zijn voor die plaatselijke gemeente. Als gelovigen afhankelijk zijn van andere gelovigen, dan zijn ze zelf niet geschikt om pilaren te zijn in het huis Gods. Om dan maar weer eens een Bijbelse uitdrukking te gebruiken. En het probleem van kerken en kringen en geloofsgemeenschappen, of hoe dat maar heten mag, is juist dat daar de gelovigen niet onderwezen worden, niet opgeleid worden om zelfstandig te zijn, maar ze worden daar onder wetten en geboden geplaatst, opdat ze maar nooit zelfstandig zouden worden. En daarom gaat het zo slecht met al die gemeenten. Dat kan ook niet anders, want er zit geen vastigheid in. Er zit geen steun in, zijn geen mensen waarop je kunt bouwen. Er is hooguit één of twee waar je ooit eens terecht kunt. En dan is dat nog maar de vraag of je daar wel terecht kunt. Want dat zijn dan gewoon ook diegenen die ervoor zorgen dat de meerderheid van die gelovigen nooit volwassen wordt. Nooit groeit in het geloof. En altijd kort gehouden wordt. Altijd gezegd, ja, maar dat gaat zomaar niet. Dan kom je er niet mee. Je kunt niet zomaar zeggen van, hè? En als wij zeggen, Christus is al genoegzaam, dan weet niemand meer wat het betekent. En als je het gaat uitleggen, is men het er niet meer mee eens. Hè? Dus we leren, dus zo staat het namelijk in alle oude boeken. Hè? Christus is al genoegzaam, staat daarin. Hè? Dat betekent dat hij overal goed voor is. Dat men niet meer nodig heeft dan alleen Christus. Dat hij in alle omstandigheden voorziet. Dat hij het antwoord is op alle vragen. Dat hij voorziet in alle behoeften. Kortom, buiten hem is er helemaal niets. En als je dat leert, dan zeggen ja, maar dat is zus dwaalleer of zo een dwaalleer. Of dat is gevaarlijk voor dit of dat. Want wij moeten natuurlijk ook, en dan wordt meestal heel lang teruggeslagen in de Bijbel. Hè? Het Oude Testament bijvoorbeeld. Want daar is men wat makkelijker in staat om schriftplaatsen uit het verband te rukken. Hè? En dan komt er, ja, we moeten ook dit en we moeten ook zus en we moeten ook zo. En het antwoord is alleen, wij moeten helemaal niks. Wij moeten geloven. We moeten ons afhankelijk stellen, niet van onze voorganger, niet van onze gemeente. We moeten ons afhankelijk stellen van het woord van God. Paulus was in dienst van God. Paulus was niet gezonden door de een of andere gemeenschap. Of door een apostelconvent, of door die apostelen in Jeruzalem, om maar eens wat te noemen. Integendeel, hij was door God geroepen, hij was door Jezus Christus geroepen, hij was door God uitverkoren. En dat in overeenstemming met wat wij allemaal geloven, dat we namelijk door kennis der waarheid godzalig worden. Kortom, dat we door kennis der waarheid en door geloof in de waarheid voor God acceptabel worden. En daarom voor God staan wij, hij is degene die ons opgericht heeft en hij is degene aan wie wij ook, of van wie we ook onze autoriteit, om dat maar zo te zeggen, ontvangen. Hij is degene die de kracht geeft in ons leven. Dat is niet meer een mooi vroom praatje van als je ziek op bed ligt en dan moet een pastor, want zo heet dat tegenwoordig, ze willen geen dominee meer, dat weet u hè, dat heet een pastor tegenwoordig. Want iemand heeft uitgevonden dat dominee heer betekent en men wil geen heer zijn, dus nou heet het pastor. Maar men weet niet dat pastor en dominee gewoon hetzelfde woord is, het betekent hetzelfde. Maar goed, en bovendien is het ecumenisch, want dan heb je een mooi woord tussen pastoor en dominee in. Hè? Dus goed, dan komt er een pastor bij en die komt je dan op je ziekbed of op je sterfbed vertellen dat je maar moet vertrouwen op de Heer. Maar waarom doet hij dat niet als je gezond bent? Waarom vertelt hij het niet als het je goed gaat in het leven? Waarom wordt dat niet aan kinderen geleerd, van jongs af aan, dat er maar één vastigheid is, niet bij de dood, maar bij leven al. Hè? Wat is onze enige troost? Ja, beide, hè? Dat wilde ik horen, ja. Want u ziet, de catechismus ken ik zelfs ook nog. Beide bij leven en sterven. Beide dingen. Onze troost is niet alleen in wanneer wij sterven, of onder moeilijke omstandigheden. Onze troost, onze steun, want dat betekent dat woord feitelijk, onze kracht, die is de kracht die wij nodig hebben in ons leven, waaruit wij putten, terwijl wij hier op aarde leven, terwijl het ons goed gaat, terwijl we nog gezond zijn, enzovoort. En eer dat de kwade dagen komen, en dus tijdens onze jongelingsjaren. Dat is wat de schrift ons leert. En dat is niet een leer dat wij toch vooral onszelf moeten ontwikkelen en moeten zien te ontdekken welke capaciteiten we hebben, want we zijn hier toch mensen hier op aarde door God gesteld en we moeten die capaciteiten toch ontwikkelen en een goed rentmeester zijn over onze natuurlijke aanleg enzovoorts en dus zien dat we zo hoog mogelijke diploma's halen enzovoort. Dat is het niet. Onze steun is niet onze eigen natuurlijke aanleg of onze eigen begaafdheid. Het zou een trieste zaak zijn voor hen die begaafdheden niet hebben. En in het algemeen zal blijken dat onze begaafdheden heel wat minder zijn dan wij dachten en hoopten. Daarom, dat is geen evangelie. De blijde boodschap is dat onze troost is bij een levende God die ons leven lang begeleidt en helpt en bijstaat. Dat betekent niet dat we niet in moeilijke omstandigheden terechtkomen, maar het betekent wel dat als wij in moeilijke omstandigheden terechtkomen, de kracht hebben om daaraan weerstand te bieden. En daarom wij houden van zelfstandige gelovigen. En ik persoonlijk in het bijzonder, ik hou daar in het bijzonder van, want al die gelovigen die niet zelfstandig zijn en die niet hun vertrouwen stellen op de Heer, die hebben hun vertrouwen op mij gesteld, dan moet ik er achterna lopen. Hè? Nou ja, of u misschien hebt u dat dan ook. Maar ik praat maar even op een manier die we allemaal heel eenvoudig begrijpen. Het is allemaal niet zo'n pretje. De enige Bijbelse boodschap is dat we direct afhankelijk zouden zijn van onze Heer. Dat is de apostel Paulus. En die afhankelijkheid van de Heer, wat ik ten onrechte af en toe zelfstandigheid noem. Hè, maar die afhankelijkheid van de Heer, dat is wat de apostel Paulus ook overdraagt aan Titus. Want, zegt hij, vers 2... Hij zegt daar dat het gaat om de hoop des eeuwige levens. Wat is onze hoop? Dat we een sterke gemeente bouwen hier? Wat is Titus zijn hoop? Dat heel Creta bekeerd wordt? Omdat alle gelovigen daar oudsten zullen zijn? Wel nee. Want zover zou het niet komen. Creta zou niet bekeerd worden. En die gelovigen zouden niet allemaal die geestelijke groei doormaken. Dat was ook niet de hoop van Titus. Dat is wel waaraan hij werkte, als dienstknecht van God en als apostel van Jezus Christus eventueel. Maar de hoop die de gelovige heeft is een hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft. En de Cretenzen waren leugenachtig, staat in vers 12, maar we hebben een God die niet liegen kan. En ook Titus moest zijn hoop niet stellen op die Cretenzen die tot ontwikkeling zouden komen, dat ze het liegen nog eens af zouden leren. Wij zouden zijn hoop moeten stellen op God, die nou eenmaal niet liegen kan, omdat die God nou eenmaal waarheid is. En als God spreekt, is het woord der waarheid wat hij voorbrengt. Wel, dat is waarin Paulus geloofde, dat is waarin elke gelovige gelooft. En de hoop die elke gelovige dus heeft, is een hoop des eeuwige levens, want dat is wat God beloofd heeft. Niet aan degene die goed hun best zullen doen, maar aan degene die geloven. En dat is maar alles. De hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft. En God heeft dat al heel lang geleden gedaan, dat is waar. Er staat dat het was voor de tijden der eeuwen. En wat het precies is, vertel ik nou niet, maar het is in elk geval verder terug dan eergisteren. Ja, inderdaad, het is lang terug dus. Maar God heeft het geopenbaard te zijner tijd, heb je het weer, te zijner tijd. Niet op de tijd die geschikt was voor Paulus, of voor Titus, of voor de Cretenzen, of voor ons, maar God doet dat op zijn tijd. Het eigenaardige is natuurlijk, dat ik ben vroeger ooit eens in school geweest, en daar leerden wij bijvoorbeeld, nou of ik het op school geleerd heb, betwijfel ik, maar wij leerden in ieder geval die dingen van dat wij wonen in een groot heelal. Wij wonen op de aarde, dat is maar een planeetje, heel klein en zo. En het heelal is onmetelijk groot, want de mens kan het niet meten en dus is het onmetelijk groot. En er zijn een heleboel sterren en planeten en dat draait daar allemaal door elkaar. Je wordt er duizelig van altijd als je ernaar kijkt. Hè? En wat ik toen erbij leerde was, dat draaide allemaal precies op tijd, hè. Al die omwentelingen van de zon, maan en sterren, daar kon je de klok op gelijk zetten. Dat moest je ook wel natuurlijk, want dat is het enige waar je een klok op gelijk kunt zetten. Nog hier, op aarde natuurlijk. Maar dat deed men dan ook en daarna draait men het argument om. Zegt, dat gaat zo betrouwbaar, dan kun je de klok op gelijk zetten. Waarbij men vergeet dat men het precies andersom gedaan heeft. Maar goed, maar men zegt dan dat is allemaal heel betrouwbaar. Dat gaat allemaal precies, en dat kun je van jaren van tevoren voorspellen hoe het allemaal zo gaat enzovoorts. Waarmee wij dus ongemerkt leerden dat de vastigheid die wij hier op aarde hebben ze een vastigheid die we ontlenen aan de baan van de zon, maan en sterren en planeten, hoe het maar heten mag. Dus vastigheid. En achteraf blijkt dat, dit leerde ik dus, dat moet geweest zijn zo in de 50e jaren. En al deze dingen zijn nu al lang achterhaald. Men zegt dat heelal volgens het model van Newton, dat is maar onzin. Dat dacht men toen, men wilde het graag toen zo hebben, dat het allemaal zo stabiel was. Maar in de praktijk is het zo stabiel niet. Want een mooie ronde baan van de planeten bestaat niet. En de tijd waarin ze die baan afleggen, die verschilt van jaar tot jaar. Daar kun je helemaal niet zo zeker van zijn. Kortom, het is allemaal maar een beetje toeval nu maar weer. Hè. Nu is het allemaal niet meer zo. Nu zoekt men andere vastigheden weer. Omdat blijkt dat ook deze vastigheden geen vastigheden waren. En dat is nou net het probleem. Men zoekt in de schepping, maar zoekt in de wereld, in de kosmos, naar vastheid. En tegenwoordig hoor je van die kreten van, het enige wat we zeker weten is dat er niks zeker is, en absolute waarheden bestaan niet. He? En de man die dat heeft uitgevonden, min of meer, die wordt als God aanbeden langzamerhand. De man heet nog Einstein, ook nog. Einstein dus, hè, Einstein. Het mag dan een Jood geweest zijn, maar de naam Einstein droeg hij ten onrechte, zeg ik altijd waar. Verder met alle respect voor die man. Maar we kennen maar één steen en die is vastigheid en dat is die rots die gefundeerd is. Dat is ook een Jood, maar dat is dan de Heer Jezus. En die geeft ons vastigheid. Maar we hebben notabene een man die heet Einstein en die heeft ons in het bezit gesteld van notabene wel twee relativiteitstheorieën. Want doet de een het niet, dan misschien de ander wel, want je kan het nooit zeker weten. Leuk is dat, hè? Ja. Relativiteitstheorie. Nou, dat weten we dan weer. Dat alle dingen betrekkelijk zijn. Je kunt er niet van op aan. Maar we kennen één steen, om die terminologie er maar vast te houden, waar we wel van op aan kunnen. Dat is namelijk God. Dat is namelijk de Heere, uw rotsteen. Dat is die Heer die zijn koninkrijk van de steen hier zou vestigen in deze oude wereld en op deze oude aarde. Dus die steen zonder handen afgehouden, die uiteindelijk toch de hele aarde zal vullen. Die steen, daar heb ik het dus over. Het is ook de uiterste hoeksteen, de top van de piramide dus eigenlijk. Die steen is dat. Maar dat is zo omdat die God, die is vast. Als die spreekt, spreekt hij waarheid, want hij is waarheid. Dat is een God die niet liegen kan. En hij heeft beloofd het eeuwige leven. En heeft dat al lang geleden gedaan. Dat wil zeggen, wij weten dat al sinds mensenheugen is. God heeft dat beloofd, dat staat vast en dat niet alleen. Maar op zijn tijd heeft God dat eeuwige leven ook inderdaad geopenbaard. Want dat is vers 2 van Titus 1. God heeft dat geopenbaard. God heeft gedaan wat hij beloofd heeft. En als de Romeinenbrief begint te spreken over het evangelie, dan staat daar ook gewoon dat de apostel Paulus een dienstknecht is en geroepen is tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Zodat je me ziet dat de aanhef van de Romeinenbrief en de aanhef van de brief aan Titus heel wat gemeenschappelijk hebben. Een evangelie, namelijk eeuwig leven, wat God tevoren beloofd heeft. Die waarheid Gods, die God gesproken heeft en aangekondigd heeft al eeuwen geleden en eigenlijk voor de tijden der eeuwen, wel die waarheid is te zijner tijd ook geopenbaard. God heeft dat eeuwige leven tot stand gebracht in de opstanding van Christus. Daarom zegt Johannes ook als hij zijn brieven schrijft, in het is aanhef van de Johannesbrieven, hè, dat hij gezien en getast heeft en aan aanschouwd heeft dat woord des levens. Dat leven wat God geopenbaard heeft in de opstanding van Christus. Nou, de boodschap daarover, de boodschap over dat eeuwige leven, die waarheid, die boodschap, dat wordt gepredikt door de apostel Paulus, dat staat in vers 3. Namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onze zalig maken. Want, en daarmee is dan de hele positie van de apostel Paulus verklaard, namelijk geroepen van God op meerdere wijze en geroepen in overeenstemming met het woord van God. En dat in verband met het geloof in het algemeen, namelijk geloof in dat woord van God. En God heeft gesproken, heeft eeuwig leven beloofd. En op grond van en in de kracht van dat eeuwige leven predikt de apostel Paulus ditzelfde woord. En daarmee hebben we niet de inhoud van de brief besproken, maar alleen even gezien wie de afzender van de brief is, want dat was de afzender. Dat is Paulus. Dat is niet een theologische verhandeling, dat is Paulus. Dienstknecht van God, apostel van Jezus Christus, uitverkoren van God, omdat hij de waarheid kent, een waarheid die tot Gods zaligheid leidt, en daarom is hij uitverkoren, want hij gelooft in dat eeuwige leven wat God beloofd heeft en tot stand gebracht heeft, want God kan niet liegen en God heeft dat het woord daaromtrent ook in het hart van Paulus gegeven. En God heeft Paulus ook opgedragen om dat woord te prediken. Nou, het is die Paulus die deze brief schrijft aan Titus, de oprechte zoon, staat er, naar het gemeen geloof. Want Titus was natuurlijk niet een zoon van Paulus of een kind van Paulus, naar de mens of naar het vlees, maar naar het geloof. Titus was een navolger van Paulus in het geloof. En daarom staat er ook naar het gemeen. Algemeen betekent dat, het algemeen geloof. En hij wenst Titus toe genade, barmhartigheid en vrede. Ja, Maar het is niet zo. Hij wenst hem toe genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader. En namelijk, en de Heere Jezus Christus, onze zaligmaker. Dan heb je weer zo'n misvatting dat men gedeelten uit de Bijbel citeert, maar precies het essentiële weglaat, hè? Zo van, een mens wordt door geloof gerechtvaardigd, ja, door geloof alleen. En zoiets is hier wel genade, barmhartigheid en vrede, zei u. Ja, van God de Vader en de Heere Jezus Christus. En zo heb je het meer. God wil dat alle mensen één zijn. En God wil ook dat alle gelovigen één zijn. Jawel, in Christus. We moeten die dingen wel natuurlijk compleet lezen. Het probleem waar we vandaag ook mee te maken hebben, is dat men Bijbelgedeelten half citeert. Men zegt, het is naar de wil van God dat de mensheid zich verenigt, of dat het christendom zich verenigt, enzovoorts. Maar het is niet waar. Het is alleen zo als dat gebeurt in Christus. En natuurlijk is het zo dat de gelovigen verenigd worden. God verenigt de gelovigen in Christus. Hij verbindt hen met elkaar, maar niet door een organisatie of niet door een ecumenisch streven of hoe het allemaal maar heten mag. Maar gewoon, hij doet het in Christus. En wanneer wij verbonden zijn met Christus, zijn wij één. Het is inderdaad ook Gods bedoeling dat de mensheid, de volkeren dus, met elkaar verbonden worden en één worden. Dat is inderdaad waar, maar dat gebeurt wanneer zij geloven. En dan zijn ze gelovigen en daarna is het hetzelfde verhaal als wat ik al verteld heb. Namelijk, God verbindt de gelovigen met elkaar in Christus. En wat ik dus nu zeg, is dat inderdaad in de toekomst een tijd zal zijn waarin de gehele mensheid gelovig is. En daarom ook met elkaar verbonden is en daarom ook geplaatst is onder de heerschappij van Christus. En ik heb het nu over de aanvang van de duizend jaren, van het duizendjarig rijk hier op aarde. Maar goed, ik zal het er verder niet over hebben. Ik zal u nog een mooi voorbeeld geven, die is voor de statistiek. Dat vind ik een mooi voorbeeld. Uit Jacobus is dat, die zit er vlakbij. Dat is ook zo'n mooi vers om half te citeren. Dan zie je hoe gevaarlijk het is. Er staat namelijk in Jacobus vers 1. Daar staat, mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heere Jezus Christus. Dat staat daar. He? Er staat alleen achter, met aanneming des persoons. En daar zit het verhaal in natuurlijk. En dan zie je maar weer, je moet een Bijbeltekst niet half lezen, je moet ook niet de schriftplaats uit zijn verband rukken. En zelfs hele Bijbelteksten moet je soms niet uit het verband halen, omdat vaak het volgende pas vertelt waar het werkelijk om gaat. Dat is hier natuurlijk ook zo. Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, met aanneming des persoons. Men moet natuurlijk het geloof van onze Heer Jezus Christus hebben. Maar niet gepaard met aanneming des persoons. Dat laatste, dat zou men niet moeten hebben. Het geloof van onze Heer Jezus Christus uiteraard wel. Waarbij maar weer eens gezegd is dat er bij de Heer inderdaad geen aanneming des persoons is. En dat het bij ons dus ook niet hoort te zijn. En dan te bedenken dat een heel groot deel van de christenheid zich bezighoudt met een leer van uitverkiezing. En wat staat hier? Heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus met aanneming des persoons. Dat zijn dingen die niet bij elkaar horen. Nou goed, laat ik die zijstraat maar weer verlaten. Teruggaan naar Titus 1 vers 4. Genade, barmhartigheid, vrede, zij u. Jawel, maar niet van mensen, daar heb je niks aan. Genade, barmhartigheid en vrede moet je ontvangen van God. Daar heb je wat aan. Eenvoudig omdat je met die mensen, daar hoef je zo lang niet mee op te trekken, maar met God wel, als je tenminste een gelovige bent. Of zoals de Heer zei, die wil wat doen voor de armen, dat is best, maar die armen zijn er altijd nog. Maar als je wat wil doen voor mij, dan moet je het nu snel doen, want over enkele dagen ben ik weg. Dat zei de Heer immers. Nou, en zo is het nou maar net. We moeten nou eens leren rekening te houden als gelovigen met de eeuwige dingen. En als we dat doen, is zo'n waarheid niet zo moeilijk. Dat we moeten ontvangen genade, barmhartigheid en vrede, niet van mensen, er hoeft ook niet na te jagen. Er zijn gelovigen die denken dat dat moet. En dat het een christelijke taak is om te proberen van genade, van mensen genade te ontvangen. Of van mensen barmhartigheid te ontvangen. Of van mensen vrede te ontvangen. Men zoekt erkenning in de wereld om zich heen. En zegt, dat wil God toch dat we in vrede samenleven enzovoort. En dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Genade, barmhartigheid en vrede komen van God. En van hem hebben we dat nodig, waarna wij eventueel genade, barmhartigheid en vrede niet ontvangen van andere mensen, maar integendeel het juist doorgeven aan anderen. En dat is heel wat anders natuurlijk. Wat wij eerst ontvangen van de Heer, dat kunnen we eventueel ook uitdelen aan anderen, maar dat kan alleen wanneer we ons bewust zijn van wie het komt. En wanneer we ons bewust zijn dat we te maken hebben met de eeuwige dingen. En van wie komt het? Wel, van God, de schepper dus, van God, die bovendien vader is. Dat betekent dat hij degene is bij wie alle zegeningen vandaan komen. Want een vader is niets anders dan iemand die geeft, die zegent, of die een erfenis geeft, hij is een erflater. Maar dat niet alleen, vader is degene, is de bron van zegeningen. En we, genade, barmhartigheid en vrede komt dus van God, de schepper, die onze vader is. Dat betekent dat we van hem afhankelijk zijn. Hij is ook onze Heer, degene dus die wij aanroepen. Want Heere staat natuurlijk voor de oud-testamentische naam Jehovah. En dat is de naam die men zou moeten aanroepen om zalig te worden. We hebben een God en Vader die bovendien Jehovah, die Heer is, wiens naam wij kennen, dat betekent dat, opdat wij die naam ook inderdaad zouden aanroepen. Als wij iets tekort komen, dan kunnen we inderdaad die naam aanroepen. Wij hebben nou eenmaal relaties boven. Het is een omgekeerde wereld, het is eigenlijk zo, hij heeft relaties beneden. Maar goed, niettemin is het waar. Dus wij hebben relaties boven. Er is geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden dan deze naam Heere. Er is een naam Jehovah die wij inderdaad aanroepen. Bovendien is hij Jezus Christus, namelijk Jezus, wiens naam betekent Jehovah is redding. Want Jezus betekent Jehovah is redding. En bovendien is hij Christus. Jezus, de mens die op aarde leefde, die inmiddels Christus, de gezalfde is en gezeten is aan de rechterhand Gods. Wel, van hem komt genade, barmhartigheid en vrede. Komt van God, die Vader is. Het komt van Jehovah, de naam die we aanroepen. Het komt van Jezus, die de Christus geworden is. Kortom, hij is onze zaligmaker. Let wel, we hebben het er maar over één hoor, want we hebben maar één God. Eén God, één naam, één zaligmaker. Ja, dat is niet nieuw, hè. Eén naam is onze hopen, enzovoort. Zingt u dat lied maar eens uit, dan zult u dat zien, dat dat een heel oude, bekende waarheid is, waarbij men tegenwoordig de draad is kwijtgeraakt na alle wiskundestudie, hè. Maar we hebben maar één God, inderdaad, die Vader is, die Heer is, die Jezus is, die Christus is, die onze zaligmaker is. Let wel, Hij maakt ons zalig. Het is dezelfde waarheid als die van Romeinen 1, waar staat: het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Het is niet kracht van de mens tot zaligheid noodzakelijk. Het is ook niet de kracht Gods die aangevuld moet worden met kracht van de mens. Integendeel, niet hij is zaligmaker en wij helpen hem daarbij een handje mee. Nee, hij is onze zaligmaker. En zijn woord is die kracht Gods tot zaligheid. Niet alleen een stukje in de richting van de zaligheid, maar helemaal tot zaligheid. Zaligheid komt alleen door het woord Gods, of zaligheid komt alleen door de zaligmaker, Jezus Christus. Dat is de enige boodschap die we hebben. Dat wij een genadig God hebben, die zalig maakt en ieder die in hem gelooft. En dan staat er, in vers 5, om die oorzaak, en dat is dan het wezenlijke begin van de brief, om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak voort zoudt recht of terecht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Waarna enige richtlijnen in dat verband volgen. Kijk, deze Titus werd door Paulus achtergelaten op Kreta om te doen wat nog noodzakelijk was. Paulus heeft tegen Titus gezegd: ja, maar naar Kreta, dus dat nog is een mooie taak, hè? Ja, ik werd erheen gestuurd als opziener, dan wel die diaken of hoe dat maar heten mag, of als oudste. Dat maakt allemaal niks uit, want het gaat toch om hetzelfde, al zijn het verschillende woorden. Het gaat namelijk om de positie van een zelfstandige, dat wil zeggen een van God afhankelijke gelovige, die weet waar hij staat, die zijn positie kent, die afhankelijk is van het woord van God en die in die positie ook blijft staan en daarom tot steun en toeverlaat is voor al die andere gelovigen die zo afhankelijk zijn van allerlei andere zaken. Die zijn er nou eenmaal, hè? Maar het is maar goed dat er mensen zijn als Titus die gestuurd worden om inderdaad te voorzien of terecht te brengen dat wat nog ontbreekt. Zo staat het hier. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak, voorts, dat wil zeggen vervolgens, hierna, zoudt terecht brengen. Dat wat ontbrak was dus ook krom, het was niet recht. En alles moest nog recht komen. Hè? Ik ben vast aan het oefenen, want vrijdag vertrekken we naar Zuid-Afrika. Hè? En dan moet je, daar weet je dat alles recht komt. Hè? Het is nog de vraag natuurlijk, in hoeverre het daar recht komt. Maar als men gelooft in het woord van God, komt het zeker recht. Dat weten we zeker. Hè? Maar goed, want deze, dat is leuk, dat even om te vertellen. Hè? Het heeft er niet zoveel mee te maken, dat doe ik een andere keer. Maar ik vertel het toch maar even. Wat Titus in Kreta moest doen, was oudsten aanstellen, staat er uitdrukkelijk. Opdat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen. Nou, aanstellen staat er niet, maar stellen staat er natuurlijk wel. Eigenlijk is het ook gewoon hetzelfde woord. Maar dat betekent heus niet dat die man gezonden werd door de paus of iets dergelijks. Paulus bedoel ik. Als je het vlug zegt, hè. Maar dat betekent niet dat hij dat even moest doen om de kerkelijke regels enzovoorts uitvoering te geven. Omdat nou eenmaal staat in de, weet ik het, in de statuten of zo, dat er in elke gemeente een oudste of iets dergelijks moet zijn. Dat was het niet. Bovendien, er was mijn broer die me daar in de tijd eens op wees, dat is al lang geleden, maar ik ben hem nog dankbaar. Die zei, kijk, als er zo nodig oudsten aangesteld moesten worden in die gemeente daar op Kreta, dan had Paulus daarvoor Titus niet achter hoeven laten. Dan had hij zelf alleen maar even die gemeente rond hoeven te reizen van de ene plaats naar de andere. En zo groot is Kreta ook weer niet, hè. Om, laten we zeggen, binnen een week tijd, en wat is nou een week bij de reissnelheid van die dagen, hè, om binnen een week even overal die oudsten aan te stellen. Dus op zondag hier, op maandag daar, op dinsdag daar, op woensdag daar, en na een week, dan heb je het eiland dan wel gehad, zo ongeveer. Maar dat deed hij dus niet. Wat hij in plaats daarvan deed, is Titus achterlaten om dat te doen. Ja, om wat te doen? Nou, niet om oudsten aan te wijzen, of niet om briefjes uit te delen die dan in de collectezak gedeponeerd konden worden, waarna de stemmen geteld worden, zodat dan iedereen weet wie nu verkozen is voor de volgende 4 jaar of zo. Dat is het niet. Want daarvoor had niet iemand achter hoeven blijven. Bovendien, dat zouden ze onderling ook wel hebben kunnen regelen. Maar wat Titus moest doen, is zorgen dat er oudsten waren. En dat schijnt moeilijk te zijn om dat te begrijpen voor sommigen. Omdat men denkt dat oudsten, dat zijn mensen die gekozen worden en die dan ergens een handtekening onderzetten of zo. En die zich verplichten om dan 3 maal in de week op huisbezoek te gaan of iets dergelijks, hè. Wat toch niet op prijs gesteld wordt, maar goed, daar gaat het nou even niet om. Maar dat is niet wat er moest gebeuren. Wat deze Titus zou moeten doen, is gewoon zorgen dat er oudsten zouden komen, niet in de kerkrechtelijke zin van het woord, maar in de werkelijke zin van het woord, want een oudste is iemand die verantwoordelijkheid draagt. Anders niet. Dat betekent het zelfs in het Nederlands nog dikwijls. In dienst werden wij gemaakt tot kameroudste. Nou, dan hoefde ik het nooit te wezen, want ik was zo ongeveer de jongste van het hele peloton. Hè? Maar ik moest het wel wezen, want de oudste is gewoon die verantwoordelijkheid draagt. En zo is het nou eenmaal. En een kapitein op een schip heet nog steeds ouwe. En dat is geen scheldnaam. Het is wel een beetje jargon natuurlijk, maar het is toch een eretitel. Die ouwe, dat is de baas, dat is de man die verantwoordelijk is, dat is de kapitein. Zie. Waar het om gaat is dit, dat in een gemeente alleen oudsten aangewezen kunnen worden als ze er eerst zijn. Dat is heel eenvoudig. Als er geen oudsten zijn, kun je ze ook niet aanwijzen. En de tragiek van vandaag aan de dag is dat men het woord een kerkrechtelijke inhoud heeft gegeven en nu zegt, we moeten zo iemand aanwijzen of iemand kiezen. En als er geen vrijwilligers zijn, om dan bij de militaire dienst te blijven, als er geen vrijwilligers zijn, dan worden ze gewoon aangewezen. Want iemand moet het toch doen. Maar het punt is dat wij vandaag de dag vaak te maken hebben met gemeenten waarin geen oudsten zijn, waardoor ze dus ook niet aangewezen of aangesteld of erkend kunnen worden. En wat er dan gebeuren moet, is dat moet er iemand als Titus komen, die dus zelf wel oudst is, die er dan voor zorgt dat anderen zodanig opgeleid worden, om dat zware woord maar eens te gebruiken, zodat ze wel die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Kortom, je kunt pas oudste zijn als je bepaalde geestelijke groei hebt doorgemaakt. Dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel het niet als kritiek, waarop dan ook, maar ik bedoel het gewoon al als vaststaand gegeven. Dat betekent het woord nou eenmaal. En Titus moest daar achterblijven. Niet opdat hij hier en daar iemand zou aanwijzen van jij bent het en jij bent hem en jij bent hem. Het is geen spelletje, het is geen kinderspelletje van wie is hem. Nou, voorlopig is Jan het en als je een ander aantikt wordt Piet het. Een variant op het opleggen van handen is dat. Hè? Maar zo werkt dat niet. Wat in de Bijbel gevraagd wordt van de gelovigen is niet dat ze oudsten zich verkiezen, maar dat ze oudsten erkennen. Niet omdat ze dat nog niet waren, maar omdat ze het wel waren. Een oudste erkennen kun je alleen als iemand al oudste is, eerder niet. En als hij geen oudste is, mag je hem ook niet als zodanig erkennen of aanwijzen of kiezen. Dat is de Bijbelse gedachtegang. En wat Titus' taak was, volgens de apostel Paulus, was te zorgen dat er mensen voldoende geestelijke groei zouden doormaken om de verantwoordelijkheid te midden van die gelovigen op zich te nemen. Nou, dat is het hele verhaal. En daarom geef je hem richtlijnen. Het is niet in deze brief, dacht ik, maar in de brief aan Timotheus, dat de apostel schrijft in dezelfde soort verband, hetgeen gij geleerd hebt, betrouw dat toe, of geef dat door aan betrouwbare broeders, hè, die bekwaam zijn om ook anderen te leren. Wij zouden zeggen, nee, je moet uitgaan in de wereld, alle volken tot discipelen maken enzovoorts. Hè. Je moet het evangelie iedereen prediken. Maar wat Paulus daar zegt is tegen één man, aan Timotheus schrijft hij dan, en zegt, denk erom dat je wat je gehoord hebt, dat je dat doorgeeft aan bekwame mensen. Het was niet een boodschap voor iedereen, maar het was een speciale opdracht aan Timotheus, zodat er gezorgd zou worden dat die dingen die Timotheus uitdrukkelijk van Paulus geleerd had, dat die dingen door Timotheus ook weer verder geleerd zouden worden aan, al was het maar één, opvolger. En de reden daarvoor is duidelijk genoeg. Dat is opdat die waarheden niet verloren zouden gaan. Dat is een heel andere zorg. Dat is niet de zorg in het algemeen voor de gemeente in het breedste verband, of voor de mensheid of iets dergelijks, maar het is een zorg voor het beheren van de waarheid Gods. Het is bewaren van de kennis die gelovigen zich verworven hebben, het inzicht wat ze zich verworven hebben, opdat het niet verloren zou gaan. Nou ja, ik ga er nou niet op in, maar ik zou u zo een reeks namen kunnen noemen van mensen uit het verleden naar het heden aan toe, bij wie je precies kunt volgen hoe die waarheden beheerd zijn geworden, aan wie ze zijn toebetrouwd en waar ze terecht zijn gekomen. Want zo gaat dat en de hele kerkgeschiedenis die is daar ook vol mee, met waarheden die op een of andere wijze ergens bekend waren en die doorgegeven werden in een bepaalde smalle weg, niet in de breedte, maar in een smalle weg en die dan toch bewaard zijn geworden. Ondanks alles, ondanks alle tegenstand. Dat ik zie wat er in Nederland in enkele tientallen jaren kan gebeuren, dan kan ik me helemaal niet voorstellen dat die waarheden die wij vandaag aan de dag kennen, die ik u zelfs vanmiddag voorhoud, dat die bijna 2000 jaar lang inmiddels gewoon overgegeven zijn door de gelovigen. In de kerkgeschiedenisboeken vind je dat in elk geval al niet terug. Want het is niet belangrijk genoeg om te vermelden. En toch is het gebeurd. Het is bewaard gebleven. Waarom? Omdat er mensen waren die dat wat ze geleerd hadden doorgaven aan betrouwbare broeders, betrouwbare gelovigen die bekwaam waren eventueel ook om anderen weer te leren. En dat is de zorg waar het hier om gaat. Want begrijpt u me nou goed? In het algemeen is het zo dat een mens, ook een gelovige, geneigd is altijd terug te vallen. Altijd te zien op de dingen om hem heen. Altijd te zien op een wereld waarin hij leeft, waarin hij toch eenmaal is. En bijna elke keer kun je het wel iemand horen zeggen van ja, dat was een mooi woord, maar nou de praktijk. Of ja, dat is mooi gezegd, maar we zijn nou toch nog maar hier. En hoe moet ik nou morgen of vanmiddag enzovoorts. En de tragiek is dan dat men dan toch weer ziet op de omstandigheden om zich heen. En dat verschijnsel, Dat is er de oorzaak van dat we hier vanmiddag bij elkaar zijn. Dat we komen om te luisteren naar het woord van God. Waarom? Wel, omdat we de hele week door de kranten, de radio, de televisie hebben en de buurvrouw natuurlijk achter de heg. Om ons alle nieuwtjes die er in de wereld zijn door te geven. Alle zorgen waarmee de wereld zich over opwindt, zal ik maar zeggen. Wel, die komen op ons af. En we raken daar helemaal onder. En wij komen in een gemeenschap als deze om te luisteren naar het woord van God. En het tragiek wil dan dat vandaag de dag van onze kansels precies diezelfde dingen die je over de schutting van je buurvrouw hoort, die worden over de kansel ook gepredikt. En wat schiet de mens daarmee op? Nou, helemaal niks uiteraard. De noodzaak van de prediking ook als vandaag, maar de noodzaak ook van het bij elkaar komen van gelovigen om het woord van God te overdenken, is opdat wij als gelovigen onze blik niet zouden richten op de aardse omstandigheden, maar opdat we ons afhankelijk zouden stellen van het woord van God. Steeds opnieuw, ja, steeds opnieuw. Als dat verrekenen horen we steeds opnieuw de buurvrouw, de radio, de televisie enzovoorts. Huh? En dus is het niet zo gek om steeds opnieuw het woord van God te openen en het woord te onderzoeken. En dat is waartoe de apostel Paulus met name Timotheus en Titus aanzet om dat te doen. Om te blijven bij hetgeen hen geleerd is. Ondanks alle tegenstand van ongelovigen, maar ook ondanks alle tegenstand van wedergeboren mensen die toch liever een horizontaal gerichte boodschap horen. En die liever het evangelie prediken aan een wereld uit liefde voor de wereld, dan dat ze getuigenis afleggen van de hoop die in hen is uit liefde voor een Heer. Ik durf het niet te herhalen. Maar ik dacht dat ik duidelijk genoeg geweest was. Hè? En anders vergeet u het maar weer. Maar daar gaat het om. Dat we onze afhankelijkheid van de Heer kennen en op hem zouden zien en op hem onze hoop zouden vestigen en de rest zouden laten voor wat het was. En dan blijkt dat heel wat bijbelse waarden, heel wat belangrijke zaken, dat we die niet eens kwijt kunnen aan onze medebroeders en zusters in het algemeen, maar slechts aan enkelingen in het bijzonder die daarvoor openstaan, maar die daardoor ook worden, zoals de schrift dat noemt, tot pilaren in dat huis Gods, tot pilaren in de gemeente. En dat is waar we behoefte aan hebben. En dat zeg ik niet omdat ik vind dat er hier iets aan de hand is waardoor het zou moeten, want daar weet ik helemaal niks van, gelukkig. Maar ik weet wel dat in het algemeen onder gelovigen zo is dat er behoefte is aan gelovigen die betrouwbaar zijn. Als het vandaag ja is, is morgen ook ja en overmorgen ook. En als ze vandaag ergens hun vertrouwen op gevestigd hebben, is dat morgen ook nog en overmorgen enzovoorts. Waarvan je op aan kunt. Die net zo onveranderlijk geworden zijn als het woord van God. Dat bestaat misschien niet, maar dat is wel het ideaal natuurlijk. Ja, ik weet het, bij ons is het soms mooi weer, soms slecht weer. En onze gesteldheid gaat daarmee een beetje mee heen en weer. Dat is natuurlijk zo. Maar als we ons laten leiden, niet door het weer, maar door het woord van God, zal blijken dat we inderdaad stabiel worden. Zo stabiel dat we niet alleen ons eigen leven inderdaad aan de hand van God aan kunnen, maar zo stabiel ook dat we daarbij ook anderen tot steun kunnen zijn in wat hen overkomt, zonder hen iets te verwijten of wat dan ook. Daarom, misschien was het woord niet voor u, denkt u? Het was het wel natuurlijk, maar misschien dan ook niet. Maar dan was het dan voor enkel uit ons die dan misschien van goede wil zijn en die de weg met de Heer willen gaan. Die willen leven uit het geloof. Daar gaat het om. Geloof is niet een theoretische zaak zoals velen ten onrechte denken. Geloof is een praktische aangelegenheid. Het is niet een kwestie van wij weten iets en we geloven dat dat waar is. 1 en 1 is 2 en dat is het dan. Nee, dat is toch ook een principe wat we in de praktijk van het leven met de melkboer enzovoorts ook allemaal moeten hanteren. Dan moet je toch ook een beetje rekenen, of niet? Nou, en zo is het met deze Bijbelse waarheden ook. Wij geloven toch in dat God dat eeuwig leven geopenbaard heeft en dat hij het ons geeft? Nou, daar hoort onze blik op gericht te zijn. Zo is het nou eenmaal. Dat is de verwachting die we hebben. We hebben geen blijvende stad, maar we zoeken een toekomen. En elke keer als u zegt van ja, maar we zijn toch nog hier, dan zeg ik ja, nog wel. Maar het is maar kort hoor. We kunnen er beter niet te veel bij stilstaan. Laten we onze blik richten op de dingen die wel van belang zijn. En dat is wat de apostel hier ook zegt. Dat we niet, dat een gelovige, een dienstknecht van God, om het zo te zeggen, inderdaad onberispelijk zou zijn, zoals het hier beschreven wordt. En dat hij een bekwaam huisverzorger God zou zijn, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker. Kortom, iemand die betrouwbaar is, die zijn maten kent. Hè? Die niet van links naar rechts heen en weer bewogen wordt altijd, maar waarvan je op aan kunt. Dat is wat hier staat. En die in ieder geval, vers 9, vasthoudt aan het getrouwe woord dat na de leer is. Opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Dat is de taak van een oudste. Dat is puur de taak die men afgeschoven heeft naar beroepstheologen, maar het is de taak van de oudste. Om vast te houden aan het woord. En om eventueel de tegensprekers te wederleggen en te zeggen, ja, maar er staat geschreven. Ja, in de Bijbel bedoel ik uiteraard, want daaromheen is natuurlijk nog zat geschreven. Hè? Maar we hebben het gewoon over de schrift zelf. Dat getrouwe woord, daaraan zouden we moeten vasthouden. Dat is wat Paulus Titus geleerd heeft. Dat is de leer altijd geweest. Dat is van Genesis 1, of moet ik zeggen Genesis 3 of zoiets, of 2, af aan. Is dat al zo? Dat men zich zou moeten houden aan het woord dat God gesproken heeft. En dat is nog niet anders. Zie je? En dat is wat een dienstknecht van God moet weten en het dient daaruit te leven. Maar dat is wat elke gelovige zou moeten leren. Vast te houden aan dat woord dat trouw is. Ik heb bijna gezegd, en dus niet aan de krant die trouw is, maar ik had niet een speciale krant op het oog. Want kranten zijn per definitie ontrouw. Ja, ik durf eigenlijk niks meer te zeggen. Want nogmaals, ik had geen krant op het oog, maar nou denk ik aan de waarheid. En dat schijnt ook een krant te zijn. Maar goed, we hebben maar één ding wat waarheid is, we hebben één ding wat echt trouw is, en dat is het woord van God. En de rest claimt dat alleen, maar is het niet. En dan gaat het nou maar om. Waar wij aan vasthouden is aan dat dit woord van God. En vanaf vers 9 ga ik dan gewoon verder naar vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Ik zal eerst zeggen wat het niet betekent. Dat betekent niet dat alle mensen zalig worden. Dat heb ik ook nooit geleerd. Ondanks dat het al jaren verteld wordt. Maar dat heb ik ook nooit geleerd en dat heb ik ook nooit geloofd. Geen haar op mijn hoofd die er ooit aan gedacht heeft. Want alle mensen worden niet zalig, integendeel. Maar de zaligmakende genade Gods is wel degelijk verschenen aan alle mensen. Het is maar de vraag of men die genade ook inderdaad aanvaardt. En wat wij wel degelijk prediken, is dat men uitsluitend uit deze zaligmakende genade Gods behouden wordt. En dat geldt voor elk mens, dat is inderdaad waar. Maar iemand die deze zaligmakende genade Gods afwijst, wordt niet behouden en ontvangt geen eeuwig leven uiteraard. Dat zou wel erg dwaas zijn. Hè? Maar deze zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En dat is ook de reden waarom Paulus en Titus en Timotheus en ook wij dezezelfde genade Gods prediken aan alle mensen. Dat is omdat het verschenen is aan alle mensen. God biedt die genade aan alle mensen. En diezelfde genade onderwijst ons, ja niet alle mensen, want de mensen laten zich niet allemaal onderwijzen door die genade, maar een gelovige uiteraard wel, en daarom staat er onderwijst ons, dat zijn dus niet alle mensen, onderwijst ons, gelovigen, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden, dat zijn de begeerlijkheden van de kosmos, staat er, het gaat dus om stoffelijke begeerlijkheden, begeerlijkheden van de dingen die men ziet. U weet, de Bijbel zegt dat de mens verleid wordt door de begeerte der ogen. Nou, om die dingen gaat het. Die wereldse, kosmische begeerlijkheden, die stoffelijke begeerlijkheden. Wel, het onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden. Dat betekent dat we ons niet zouden laten meeslepen met hoe de wereld leeft. Ons niet laten meeslepen zouden met die dingen die voor ogen zijn. Dat we ons niet zouden laten leiden door wat wij zien dus. Maar in tegendeel, dat we die dingen zouden verzaken. En daarom matig, met mate wil dat zeggen. En rechtvaardig. Wel, dat bestaat eigenlijk niet in de wereld, maar goed. Dat we rechtvaardig en godzalig leven zouden. En dan staat er, in deze tegenwoordige wereld. En voordat u nou zegt, ja, dan zijn we toch nog hier. Dan zeg ik, ho, want wat men hier nu weer met wereld vertaald heeft, dat was aion, en namelijk het woord eeuw. Dat is een ander woord dus. In de vertaling staat dus twee keer wereld, maar in de grondtekst niet. In de grondtekst staat één keer kosmos en één keer aion. Want die wereld, de kosmos, die zienlijke wereld waarin wij weliswaar zijn, die wordt door de Bijbel ontkend. Wij zien niet aan wat voor ogen is. Daar leven wij niet in. Wij maken weliswaar deel uit van deze aion. De Jehovah's getuigen zeggen, wij maken deel uit van het tegenwoordige samenstel van dingen. Kent u die term? Samenstel van dingen. Hebben ze zelf uitgevonden. Dat is erg handig. Want wij moeten elke keer dat woord weer opnieuw vertalen. Aion, hè. Maar dat bedoelt men daarmee, die aion, de huidige situatie, zoals het er met de wereld voor staat, het denken, het handelen, de filosofie van de wereld. Hè? Wel, daar bevinden wij ons in, maar dat mag dan zo wezen, maar de bedoeling is dat wij ons daar wel degelijk van distancieren, doordat wij andere normen hebben. Je moet me goed begrijpen, het denken van de wereld wordt afgeleid uit de dingen die de wereld ziet. Het denken van de wereld is afgeleid uit de zienlijke dingen. Of anders gezegd, de mens onderzoekt de dingen die voor ogen zijn en trekt daaruit zijn conclusies, zijn voorbarige conclusies overigens, maar hij doet dat en hij baseert zijn filosofie op. En hij heeft eerst tot een conclusie, voorbarige conclusie gekomen, dat alle stoffelijke dingen vanzelf ontstaan en bovendien steeds beter worden. En de filosofie die je daarop weer baseert is dan ook dat in de toekomst alles wel vanzelf beter wordt. Let wel, ik heb het niet over het christendom die dit leert, maar ik heb het gewoon over de filosofie van de wereld. Dat zei Hitler trouwens ook, hè. Die zei, zwakke rassen sterven vanzelf uit, want dat zegt de evolutieleer. Zwakke rassen sterven vanzelf uit en aangezien ze dus toch uit zullen sterven, kunnen we ze beter maar een handje helpen. Dat leerde die, dat mogen wij niet meer lezen, want het boek is verboden, maar daar staat dat in. Bijvoorbeeld. Ja, wat een onzin. Het is het denken van de wereld. Het wordt vanzelf allemaal wel beter. En we moeten maar een handje helpen. Maar het wordt vanzelf niet beter. Het is ook een voorbarige conclusie. Maar het beheerst wel het denken van de moderne mens. Die filosofie van ontwikkeling. Het is een misverstand, want zo zit het niet in elkaar. En daar dienen wij ons van te distancieren. Daarom in de eerste plaats van deze kosmos en in de tweede plaats ook van deze aion waarin wij ons bevinden. Want wat wij zouden moeten doen is ons leven laten richten niet door wat wij als ons verleden beschouwen. Maar we zouden ons leven moeten laten richten door de toekomst die ons is voorgesteld. Ik hoop dat u dat zo gauw volgt. De mens leeft vandaag aan de dag vanuit zijn verleden, vanuit de evolutiegedachte, vanuit de gedachte dat hij uit het verleden onderweg is naar een geweldige toekomst en daar bouwt hij aan. Dat is in ieder geval zijn streven en we vinden dat heel nobel dat hij dat doet, maar het is een misverstand. Een gelovige leeft ook anders, een gelovige die is zeker van de toekomst die hij ontvangen heeft, die voor hem is weggelegd, die voor hem bewaard wordt in de hemel. En daarheen is hij naar onderweg en dat is bepalend voor de keuze die hij in het leven maakt. De beslissingen die wij in ons leven nemen, die behoren voort te vloeien uit dit geloof. Niet uit ons verleden, maar uit onze toekomst uiteraard. Dat is ook wat van de Heer Jezus staat. Dat hij het kruis heeft gedragen, de schande veracht, vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En van anderen staat dat ze de dingen deden, omdat ze zagen de vergelding des loons. En van Abraham staat dat hij woonde in tenten, want hij verwachtte een stad die fundamenten heeft in de toekomst. Een vaste stad. En van ons staat, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En ook van ons wordt gezegd dat wij verwachten, dat nu wij kinderen God zijn, verwachten wij dat wij in de toekomst met hem in heerlijkheid geopenbaard zullen worden. Als we tenminste met hem lijden. Zodat we ook met hem verheerlijk kunnen worden. Dat was Romeinen 8. Nou, dat is bepalend voor het leven van een gelovige. Niet de nieuwsdienst, niet het weerbericht, maar de schrift. En ook dat niet alleen, maar de schrift immers is die schrift die ons die toekomst voorhoudt en aangereikt heeft. Die zaligmakende genade Gods die aan alle mensen verschenen is. Daar leven wij uit. En daarom, is ook niks nieuws natuurlijk, daarom zingen wij dat ook al als gelovigen sinds eeuwen. Hè? dat wij het hoofd omhoog richten en het hart naar boven, want hier beneden is het niet, enzovoorts. Dat hoor je niet veel meer zingen, maar zo is het natuurlijk wel. En waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Het hoofd omhoog en hand in hand gaan we op des konings roepstem naar Gods huis in het vaderland. Hè? Dat is waar een gelovige mee bezig is. Onderweg naar de toekomst. Of zoals een vriend van mij ooit zei, hij zei, vroeger had ik een verleden en nu heb ik een toekomst. Want dat is een gelovige. Wie het verleden zoek is en waarvan hij zich ook distancieert. En die heeft in plaats daarvan een toekomst ontvangen die vast ligt in wat God beloofd heeft. In het woord, in het getrouwe woord van een God die niet liegen kan, die beloofd heeft dat hij dat eeuwige leven zou openbaren. En hij heeft dat gedaan op zijn tijd, in de opgewekte Christus. En door hem leven wij, en afhankelijk van hem leven wij, en afhankelijk van verder niemand. En dat betekent ook dat wij als dienstknechten van God, ik bedoel gewoon als godsdienstige mensen, ook inderdaad waar dat in ons vermogen ligt, steun geven, hulp geven aan anderen die die steun inderdaad nodig hebben. En verder is het zo dat wij als gelovigen allemaal geroepen zijn tot dat werk. Dat wil zeggen, tot dat dienstwerk om pilaren te zijn in onze gemeenschappen. Om een steun en toeverlaat te zijn te midden van onze broeders en zusters. Let wel niet andersom. Wij zijn niet geroepen om te gaan hangen aan degene die er kennelijk voor aangesteld zijn, maar we zijn zelf geroepen om steun te geven aan hen die dat nodig hebben. En dat is het woord wat de apostel Petrus, of apostel Paulus hier aan Titus schrijft. Opdat wij zouden verwachten, vers 13, de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Christus Jezus, want zo staat het er, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, enzovoorts. Wel, dat is de boodschap. Daar staat, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. De boodschap is dat wij onze blik zouden richten, ver voorbij de aardse omstandigheden, op die toekomst, de toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar dat we met de blik daarop gericht inderdaad onze positie te midden van de gelovigen zouden innemen, eventueel zelfs als oudsten of opzieners, of hoe dat dan maar heten mag, maar in ieder geval als huisverzorger Gods. Want dat is onze taak. Niet de opbouw van de wereld, niet de zorg voor de wereld die in nood is, ook niet de liefde voor de wereld die ons moet leiden tot allerlei overigens nobel werk, maar het gaat erom dat onze verbondenheid met de levende Christus, onze vastgestelde toekomst, die immers vast ligt in Christus, dat die bepalend is voor ons leven hier. En dat leven dient gericht te zijn op de verheerlijking van Christus. En in de praktijk betekent dat inderdaad dat het gericht is op de opbouw van de gemeente, waarin wij onze verantwoordelijke plaats dienen in te nemen. Amen. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u ons deze zalige hoop hebt voorgesteld en dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u, Vader, dat u ons verleden hebt weggedaan en dat we niet om hoeven te zien terwijl we de hand aan de ploeg slaan, maar we danken u dat we mogen vergeten hetgeen achter is en steeds weer onze blik mogen richten vooruit. We danken u, Vader, dat u ons die toekomst vastgesteld hebt en dat u ons die toekomst ook hebt willen openbaren. Dat wij als gelovigen onze blik vooruit mogen richten en dan niet onzeker zijn, maar juist zeker zijn. Omdat al die dingen vast liggen in u. En we danken u dat het ons onderscheidt van een wereld die alleen maar kan achterom kijken en vaststellen dat het weer niet was wat het had moeten zijn. En wanneer die vooruitkijkt, niet weet wat die toekomst brengt. Maar we danken u, Vader, dat u voor ons deze dingen totaal hebt omgekeerd. Dat u ons een erfenis hebt weggelegd die in de hemel voor ons bewaard wordt en die we ook in de toekomst in heerlijkheid in bezit zullen nemen. Wij danken u, Vader, voor het onvergankelijke koninkrijk en die onvergankelijke erfenis. En aan de andere kant willen we u vragen, wilt u ons steeds meer onze verantwoordelijkheid bewust doen zijn, omdat we onze plaats zouden innemen die u voor ons hebt bestemd. We danken u, Vader, dat u ons niet hebt achtergelaten hier in afwachting van onze toekomst, maar we danken u dat u ons ook het leven wilt vullen, wilt inhoud geven en dat u ons ook bepaalde verantwoordelijkheden hebt gegeven om die te dragen. En we danken u dat daardoor ons leven en zelfs ons lichaam vrucht mag dragen voor die eeuwigheid. En dat we ook in de toekomst die vruchten mogen plukken van al wat gedaan wordt. Werd door u en door ons lichaam heen, uit liefde voor u. Wij danken u, Vader, dat we ons deze dingen eigen mogen maken. Dat we mogen leven uit uw woord. Dat we niet heen en weer bewogen hoeven te worden door allerlei leringen en door mensen, door omstandigheden. Maar dat wij dit woord hebben wat zeer vast is en waarop wij acht mogen geven. Wij danken u daarom ook voor deze middag. Dat we dat woord in alle rust mochten openen en mochten bepaald worden bij dingen die we misschien al lang wisten. Maar dingen die ons zo gauw uit onze herinneringen verdwijnen. Wij danken u, Vader, dat we dat mochten doen. Dat we als gelovigen ook mochten samenkomen rondom het woord waardoor we met u verbonden zijn. Het woord ook waardoor we met elkaar verbonden zijn. Opdat we vervolgens ook die verbindenis en die gemeenschap der heiligen in de praktijk zouden en mogen beleven. Opdat we elkaar tot steun zouden zijn. Dat we elkaar zouden helpen in al onze beslommeringen, al onze moeite en al ons verdriet ook, wat ons toch omgeeft, terwijl we inderdaad nog hier zijn. Maar we danken u dat we elkaar mogen helpen om deze blik te richten op die heerlijkheid die ons is voorgesteld. Omdat we na het lijden van deze tegenwoordige tijd zouden verheerlijkt worden met Christus, onze Heer en Heiland, die zelfs eens leed en stierf. En het tegenspreken der ongelovigen heeft verdragen, maar die gezeten is aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, dat we dat voorbeeld in het oog mogen houden, op hem mogen zien, die onze overste leidsman is en volleinde des geloofs. En daarom bevelen we onszelf bij u aan. We danken u dat we aan uw hand mogen verder gaan en dan mogen weten dat alle dingen meewerken ten goede voor ons die u liefhebben. Amen.